Goedemorgen, Nederland. U begrijpt dat ik natuurlijk maar niks zal zeggen over gisteravond als Belg. Wel, misschien alleen dit. Dat wij natuurlijk in België voorzagen dat er misschien ooit een finale Nederland-België zou kunnen komen. En dat we maar gisteravond rond een uur of zes besloten hebben om sportief. Oké. Voor het geval u binnenkort ook nog een teleurstelling zou kunnen krijgen. Maar goed. Dus we doen het over 4 jaar nog een keertje over en dan zien we elkaar nog een keer. Hoor. Tot zover de voetbalmensen. fantastisch om hier te zijn en al deze heerlijke dingen met elkaar te beleven. Het hoogtepunt in een christenleven elke dag is eigenlijk het openen van zijn woord. Zodat we eventjes niet naar elkaar hoeven te luisteren, maar naar de Heere God zelf, wat hij te zeggen heeft. En ik ben zeer blij dat ik ook deze morgen dat met u kan doen. En ik hoop dat u hem mee heeft genomen in deze vorm of anders op uw telefoon. Ik vind dat altijd een beetje moeilijk als mensen op hun telefoon zitten. Ik mag dat doen hoor, maar iemand zei laatst, ja, het lijkt wel of mensen hun e-mails zitten te checken. Iemand zei laatst, nee, dat deed ik niet. Ik zat te kijken of je de waarheid sprak. En iemand had een leuke suggestie om daar zo'n ritselgeluidje in uw telefoon te zetten, zodat ik kan zien dat u uw Bijbel doorbladert. Hè? Dus, oké. Mensen, we leven in de tijd van de helden. Het is al veelvuldig gezegd vanochtend over de voetbal. De voetbalhelden zijn veelvuldig aanwezig. Iedereen kijkt uit naar de volgende ontmoeting van de volgende helden. En daarna komt meestal het journaal. En dan zien we andere helden in deze wereld. Politieke helden of van alle soorten helden om ons heen. Als je geen held bent, dan kom je niet in het stadion. Dan kom je ook niet op de televisie. Maar wel in de Bijbel. En dat is bijzonder. God heeft namelijk een heel ander soort helden dan wij op de televisie zien. God neemt vaak heel eenvoudige, onopvallende mensen en hij zegt dat zijn mijn helden. De onzichtbare, de trouwe in de landen, de mensen die we niet zo opmerken, maar die er wel zijn. Hemelse helden eigenlijk, mensen die niet op een erepodium komen of een medaille krijgen in deze wereld, maar wel een hemelbeker, zou je kunnen zeggen, straks bij hem. En ik hoop dat u ook zo'n held of heldin wilt zijn of worden. Ik noem u er een paar op in de Bijbel. Daar heb je de held van die ene Melaatse man die terugkwam en de Heer Jezus bedankte. Dat was een held. Dat was een held. Of die overspelige vrouw die vergeven werd en al haar geld uitgaf aan een flesje hele dure parfum. En de Heer Jezus kwam aanbidden. Dat is een heldin. Of de Samaritaanse vrouw die nadat ze de Messias leerde kennen, het dorp inging en van hem getuigde. Dat is een heldin in de Bijbel. Of die vrouw die ongezien zijn kleed van achteren aanraakte. Hoopte dat ze niet zou worden opgemerkt. De Heer Jezus zei, uw geloof heeft u behouden. Dat was een heldin in de Bijbel. Of die eenvoudige en beetje domme Petrus af en toe, die toch uit de boot durfde stappen in geloof. Dat is een held. Of dat kleine jongetje, wat ze een paar broodjes en vissen afgaf. Geen idee wat de Heer Jezus daarmee zou doen, maar hij deed het. Dat is een held in de Bijbel. Veel van die helden zijn weduwen. Vrouwen die hun man verloren hebben of op hoge leeftijd zijn gekomen en alleen zijn, staan in het leven. Hanna op het tempelplein, kent u dat nog in de 80 jaar, misschien wel 90? Ze stond daar en ze kreeg daar de Heer Jezus te zien. Want ze verwachtte hem. Dat was een heldin in de Bijbel op hoge leeftijd. Of die weduwe die haar penningske afgaf, het laatste wat ze had en in de collectezak deed. De Heer Jezus, heb je haar gezien? Dat is mijn heldin. Of die weduwe in het Oude Testament die het laatste meel en olie gebruikte wat ze had om Elia nog een koek te bakken. en te zorgen voor de profeet. Daarom staat ze op de bladzijde van het Oude Testament. Dat is een heldin. Vandaag heb ik er ook eentje meegenomen. Niet letterlijk, maar hier op papier in de Bijbel. En we gaan over haar lezen. En een weduwe die niet echt bestaan heeft, maar in een gelijkenis van de Heer Jezus wordt genoemd. Hij neemt zo iemand als voorbeeld. Lucas hoofdstuk 18. Lucas hoofdstuk 18. Dat is een hoofdstuk wat al jarenlang terugkomt in mijn leven, omdat de Heere God mij en u ook wil herinneren aan wat hij belangrijk vindt. En hoe je een held of een heldin voor de Heer Jezus kan worden. Zodat je straks een medaille krijgt in de hemel. Lucas 18 van 1 tot 8 uit de Herziene Statenvertaling. En, staat, en Jezus sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. En hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in diezelfde stad. En zij kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet en daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkoren die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen, maar zal de Zoon des Mensen als hij komt wel het geloof op de aarde vinden. Zullen we de Heer Jezus vragen om een zegen over de uitleg van deze dingen. Vader, in de hemel, we hebben uw woord gelezen, Heer, wat u zo lang geleden sprak tot uw discipelen, maar vandaag tot ons. We begrijpen er helemaal niets van, als u het ons niet uitlegt. Wilt u de spreker zijn en wilt u ons verstand en hart openen, zodat we straks helden en heldinnen mogen zijn van uw Heer. Vecht ons voor uw koninkrijk en voor uw naam, in Jezus' naam. Amen. Amen. Wel, het doel van deze gelijkenis is natuurlijk heel simpel en heel duidelijk. In vers 1 zegt, ik zal u een verhaal vertellen met één doel, opdat gij niet moogt vergeten te bidden en daar altijd mee moet blijven en niet verslappen. Het niet moet opgeven. Dat is het doel van dit eenvoudige verhaal in de Bijbel. Bidden, mensen, is iets anders dan aanbidding. Is iets anders. Johannes hoofdstuk 4 zegt dat de Heere God zoekt mensen die hem aanbidden in geest en in waarheid. Die zoekt hij, maar hij zoekt nog andere mensen ook. Oude Testament zegt hij zoekt ook nog mannen en vrouwen die in de bres willen staan. Die zoekt hij ook. Gebed lijkt vandaag wel een beetje vervangen door aanbidding. En er is niks fout met aanbidding. We doen dat graag en dat moet ook. Want God zoekt zulke mensen die dat doen en spelen en zingen. Maar we zijn een beetje, misschien te veel, uit balans dat we een aanbiddingscultuur hebben gecreëerd en de gebedscultuur een beetje zijn vergeten. God zoekt aanbidders, maar hij zoekt ook mensen, zoals ik al zei, die op de bres willen staan, in het gat in de muur willen vullen en zeggen tot hier en niet verder. Mensen die hem aanroepen dag en nacht, zoals hier staat. Aanbidding is ook een vorm van gebed natuurlijk, maar gebed is toch heel iets anders. Gebed is vragen om iets wat er nog niet is. Dat is bidden. Aanbidding is danken voor wat we al gekregen hebben. Begrijpt u het verschil? Gebed is vragen om iets wat er nog niet is. Het is goed om jezelf af te vragen, wat is er nog niet tot eer van hem? Wat is er nog niet? En daarom, als we dat begrijpen, dan gaan we bidden. En daarom vertelt de Heer Jezus deze gelijkenis van die eenvoudige weduwe die elke dag komt aankloppen op die deur van die onrechtvaardige rechter en ze gaat niet weg totdat ze krijgt wat ze heeft. En dat is fantastisch. Dat is een heldin. Dat is waarom ze in zijn heldin? Wel, omdat zij weerspiegelt en doet wat de Heere God zo graag wil dat gedaan wordt in deze wereld. Dat doet zij. Daar is zij een voorbeeld van. En daarom vertelt de Heer Jezus over haar. Ze is een prachtige vrouw. Nu, ik spreek vaak ook graag over prachtige vrouwen, dat begrijpt u, daar is geen niks fout mee. Maar het gaat niet om de buitenkant bij deze vrouw, het gaat om de binnenkant. Daar is iets moois in deze vrouw, waarvan ik hoop dat het eens ook in mijn leven zal zijn en ook in uw leven. Daar is iets prachtigs, drie dingen die prachtig zijn aan haar. Ik noem ze u op, heel eenvoudig, u kunt ze zelf ook ontdekken. Ten eerste, deze vrouw is een voorbeeld en tot eer van God, omdat zij de situatie niet accepteert. Daar moet u even over nadenken. Deze vrouw accepteert niet wat haar wordt aangedaan. Want de situatie is niet rechtvaardig en is niet juist. En ze gaat naar die rechter toe en ze blijft komen totdat de zaak recht is. Ze zegt niet, wel, het is nu eenmaal zo, ik zal het maar nemen zoals het is. Dat doet zij niet. Zij zegt, nee, dit is onacceptabel. Ze zegt niet, ach, arme ik zal het maar opgeven. Nee, ze zegt, ik geef het niet op. Ik blijf kloppen totdat het komt. Ze protesteert. Niet zoals de wereld protesteert voor de zoveelste loonsverhoging of meer vakantiedagen. Het zelfgericht zijn. Zij protesteert uit iets wat inderdaad onrechtvaardig is en waar ze recht op heeft. En de Heer Jezus zegt, luister naar deze vrouw. Kijk naar deze prachtige, eenvoudige vrouw die verdwenen is in de hoeken van de geschiedenis. Maar die de Heer Jezus zegt, dat is een fantastisch voorbeeld. Zij protesteert tegen iets wat fout is. Nu, als u het Oude Testament kent, dan weet u dat er veel voorschriften waren gegeven voor de weduwen en de wezen. Heel veel. De wetten van Mozes en de vol van. Dat was goed geregeld. Er was geen sociaal vangnet zoals wij dat vandaag hier kennen in Nederland en België, maar er was een andere. Gods wetten waren zo ontworpen dat er gezorgd zou blijven voor de mensen die alleen zouden komen staan, zonder inkomen zouden vallen. Daar werd voor gezorgd. En dat was in haar geval niet zo. Er was tekort gedaan. Ze had ergens recht op, ook volgens de Bijbel, wat ze niet kreeg. En ze ging en ze vroeg. Want het was niet juist. Ze zei, wat mij gebeurd is, is niet juist. Dat gaat in tegen Gods wet. Bijvoorbeeld in Deuteronomium hoofdstuk 24, daar leest u dat God zegt, je mag het kleed, de jurk, de kleding van een weduwe niet in onderpand nemen, want heeft ze niets meer over. Dat mag niet. Mag niet. Je mag de laatste schoof op je veld, zoals het toen ging, niet meenemen. Laat die staan, want er zijn mensen zonder inkomen en eten. Laat die staan voor die mensen. U kent dat uit het verhaal van Rut onder andere in de Bijbel. De laatste olijven moest je aan je takken laten hangen, want er waren mensen, weduwen en wezen, die geen andere inkomen hadden en op geen andere manier eten konden krijgen. De tienden moesten gegeven worden in het Oude Testament aan de priesters en de levieten, maar ook aan de weduwen. Ook aan de weduwen. Dat was de sociale vangnet, de sociale wetten van die tijd. En misschien ging er iets fout in haar leven en ze had recht op haar recht en ze bleef erbij totdat ze het kreeg. Je zou kunnen zeggen in onze woorden, staand op de belofte van de Heer. Ze zei, dat kan niet, dat moet veranderen. Zo'n vrouw. En daarom vind ik haar prachtig. Ik ken ook zo'n vrouw, hier in Antwerpen over de grens. Ze is ook al bijna 80. Christianneke, fantastische Vlaamse vrouw. Al jarenlang weduwe. Ze woont in een heel simpel huisje. Als ik daar spreek in de buurt, dan moet ik altijd bij haar komen eten. Een heel eenvoudig huisje. In Ekeren, vlakbij ten noorden van Antwerpen. Tot er een ander huis naast haar gebouwd ging worden. Een groter huis, een heel luxe huis. En die man van dat huis, de eigenaar van dat nieuwe huis, die had het plan om haar tuinpad ook maar in te pikken voor zijn huis. Maar Christianneke zegt, dat gaat niet door. Zo'n klein mensje. Dat gaat niet door. Want, zei ze, in Spreuken 15 vers 25 staat, het huis van de hoogmoedige vaagt de Heere weg, maar de grenssteen van de weduwe laat hij staan. Wauw. Dit bedoel ik. Zo, daarom is ook Christiantje in België een fantastisch voorbeeld van iemand die weet wat de schrift zegt. En die naar de Heere God ging en naar de rechtbank, net als deze vrouw, zegt dat gebeurt niet. Dit is mijn tuinpad en dat krijgt hij niet. Zo staat het op de tekening en dat mag niet. Anders. En ze heeft haar gelijk gekregen na verder rechtszaak. Want wie bidt, krijgt. Wat een prachtig voorbeeld van iemand die net zo is als die weduwe hier in Lucas hoofdstuk 18. Ze accepteert het niet, ze staat in haar recht. En ze zegt, dit gaat in tegen Gods woord. Mensen, wij hebben veel dingen gewoon geaccepteerd die niet goed zijn. Wist u dat? Ik doe dat ook. Helaas. Want dat hoeft niet. We hebben de dingen zo vaak geaccepteerd. En daarom is het ook stil op de bidstond. Nu, ik zeg niks over uw gemeente. Ik weet niet hoe het hier is op de bidstond. Maar in veel gemeentes is het stil op de bidstond. Stil. Bijbelstudie iets meer. De dienst zit vol, maar de bidstond is stil. Waarom? Omdat wij de dingen die niet goed zijn gewoon geaccepteerd hebben. En zeggen, dat is nu eenmaal zo. Ik ga geen moeite doen zoals deze oude vrouw hier in Lucas 18 of in Antwerpen. Ik ga aan die deur staan en ik blijf kloppen tot het er is. Die had het niet geaccepteerd. Ik heb wel veel dingen geaccepteerd die niet goed zijn en die eigenlijk zouden moeten veranderen. Ik noem u een paar dingen. De moraal van vandaag, we hebben het gewoon geaccepteerd. De moraal van vandaag. Het humanisme, het hedonisme, ik en mijn genot, zoals dus Nederland en België leeft, hebben het gewoon geaccepteerd. Met alle ellende van dien. Vandaag is er weer Pukkelpop en alle andere festivals en dat is fantastisch voor de jeugd om mee te maken. Maar u kunt zich ongeveer voorstellen wat er op die weiden allemaal ook gebeurt. Dat hoef ik hier niet op te noemen. Ja. De moraal hebben we gewoon geaccepteerd. En we zeggen ieder zijn feestje. Maar de Heere God zegt, dit kan niet daar. Dat kan niet wat daar gebeurt. Religies om ons heen hebben het geaccepteerd. Het onderwijs waar God buiten wordt gesloten. Waarin in de tekstboeken staat dat het allemaal geen schepping maar evolutie is. We hebben het gewoon geaccepteerd. Want het is toch de massa. De regering schrijft het voor. We kunnen niet meer anders. De cultuur die gewoon is gaan vinden wat God absoluut niet gewoon vindt. We hebben het geaccepteerd. En zeggen laten we maar houden wat we hebben hier vandaag in de gemeente. De verplichte tolerantie naar elkaar toe. We hebben het geaccepteerd. De wetgeving, abortus, al die zaken. We hebben het gewoon. Het is nu eenmaal zo vandaag. Zeer gevaarlijke houding. De hoogmoed die we tegenkomen als mensen met het evangelie worden geconfronteerd. We hebben het geaccepteerd. In plaats van daartegen in te gaan. Het aantal werkers wat er is. Het is bijna niks meer. Christelijke werkers in Nederland. Hoeveel zijn er nog? Hoeveel zijn er nog? Hoeveel hebben we er nog nodig? Heeft u het geaccepteerd? We willen dat niet accepteren. Ik heb een vriend die heeft dat niet geaccepteerd. Die heeft zijn telefoon genomen. En die heeft zijn alarm om 2:50 gezet. Elke morgen. Ik zeg u waarom. Ik zal u vertellen waarom. 2:50 gaat zijn telefoon af. En wat hij ook doet. Hij stopt daarmee en hij bidt voor werkers. Want in Lucas 10 vers 2 staat. Bid om werkers. Dat is creatief. Dat is iemand die niet geaccepteerd heeft. Zegt, hey, we hebben werkers nodig. Want we gaan middelharnis. En Nederland niet meer kunnen bereiken. Met zo weinig mensen. Dat is goed. Het stilzwijgen van de gemeente. We hebben het geaccepteerd. Onze angst voor evangelisatie. De enkele procenten in Nederland die nog in de Heer Jezus geloven. We hebben het gewoon geaccepteerd. Zo is het nu eenmaal. Zo is het nu eenmaal. Ik dacht net bij het avondmaal. Het teken ook. Het werd niet genoemd. Maar u kent het wel. Het bloed aan de deuren. In Exodus 12. Dat hebben we net gedaan mensen. Er is bloed aan uw deur. Hoop ik. Dat God niet alleen maar gedronken heeft, maar dat er ook op uw hart bloed is van de Heer Jezus. Dat u behouden bent. Dat straks de doodsengel van het oordeel voorbij gaat. Dat hebben wij gevierd. Hoeveel deuren in Vlaanderen, in België, hebben nog bloed aan de deur? 1/3 deur op 100. Zover wij kunnen tellen. Dat is 0,3%. 1/3 deur op 100 is rood in België. Daar zal straks het oordeel voorbij gaan. En ben in 99,75% niet. Hebben we het geaccepteerd of niet? Wel, hoe weten wij dat we het geaccepteerd hebben? Omdat we vaak niet meer boos zijn om die dingen. We hebben het gewoon genomen zoals het is. We zijn niet meer verontwaardigd. Maar deze vrouw, en dat is het mooie aan haar, die zegt, nee, ik niet. Ik doe niet mee met de acceptatie. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Dat is wat mij geleerd is om te bidden. Maar uw naam wordt niet geheiligd en uw koninkrijk is er nog niet. En dat is onacceptabel in onze landen. En dat is een goede houding. Daarom moeten we ook zeggen, Heere God, dit kan niet. En weet u wat er dan gebeurt? Dan wordt het druk op de bidstond. Heel druk. Van allemaal boze mensen. Die komen binnen en zeggen, Heer, dit kan niet. Dit is niet goed wat er hier buiten gebeurt. Met de jeugd van deze plaats is niet goed wat er gebeurt. We hebben het geaccepteerd dat een hele generatie groot wordt zonder enige kennis van de Heere God en de gevolgen daarvan voor hun eigen leven. Dat 99% van België en van Nederland verloren gaat straks. We hebben het geaccepteerd dat uw geloof en mijn geloof wordt teruggedrongen in de privésfeer. We hebben het allemaal geaccepteerd dat uw naam onteerd wordt. De eerste gemeente was anders. Kent u het nog? Handelingen hoofdstuk 4. Die zei Heere God, Petrus en Johannes zijn gevangen genomen. Iedereen is tegen u en tegen de gezalfde, zeggen ze dan. Dit accepteren wij niet. Geef ons alstublieft vrijmoedigheid om toch nog te blijven getuigen van u. Dat was een goede houding. Net als in Lucas 18 deze vrouw zo'n houding had. Ze accepteerde het niet en ze ging naar haar binnenkamer of naar de deur. En ze klopt. En ze klopt. En wie klopt, zal worden opengedaan. De tweede wat ik mooi aan deze vrouw vind is dat zij trekt vastberaden ten strijde. Vastberaden. Opgeven is heel logisch, hè? Heel logisch. Het is heel normaal, kun je zeggen. Menselijk. Wie zijn wij toch? Kijk nog, dat kleine groepje hier. Het is bijna niks op de Nederlandse bevolking. Het is logisch dat we het opgeven. Maar deze ene vrouw, die zei, ik ben alleen en ik geef het niet op. Martin Luther gaf het ook niet op, weet je nog, 500 jaar geleden. Die klopt ook even aan de deur. 95 stellingen. Met zijn hamer. Op dezelfde, nou, niet op dezelfde, maar op een deur in Duitsland. Boom, boom, boom. Hij zegt, dit kan niet. Europa wordt verleid met een leer die niet van u is. Dit kan niet. Ik heb er 95 punten op. Boom, boom, boom. Die klopt aan de deur. En hem is open gedaan. Hem is open gedaan. Niet die deur, maar het evangeliedeur is open gegaan in West-Europa. Daarom heeft u en ik een Bijbel in onze eigen taal. Geweldig. Op basis van Gods woord de dingen niet accepteren. En dat is een goede houding. En dan worden we sterk. Dan worden we soldaten die onze wapens uit de kast halen en zeggen we willen gaan strijden en kloppen totdat het gebeurt. Want die klopt zal worden opengedaan. We hebben de keuze, dus we geven het op of we geven het niet op. We kloppen aan de deur. Zoals Jacob zei, Heer, ik laat u niet gaan totdat gij mij zegent. Totdat gij mij zegent. Zelfde als deze vrouw in Lucas 18. Ik laat u niet gaan, Heere God. Lijkt wel brutaal bijna. Hè? Ik laat u niet gaan totdat gij mij zegent. En God zegt, zulke man zoek ik. Zulke vrouwen zoek ik. Zulke vrouwen zoek ik, ook vandaag. Ik bid om verandering. Heer, ik wil niet bidden om het bidden, omdat het christelijk is. Omdat mijn ouders dat geleerd hebben. Een christen hoort te bidden. Ik wil niet bidden om het bidden, ik wil bidden om het antwoord. God wordt niet geëerd door gebed, maar door antwoord op gebed. Dan is hij pas geëerd. Als we vragen, er gebeurt niks, om welke reden dan ook, is God niet geëerd. Hij zegt, ik ben geëerd. Echte aanbidding komt pas als je ziet, mijn gebed is beantwoord. Het is normaal dat God gebeden beantwoordt. Dat is een normaal iets. Het is abnormaal als hij niet antwoordt. Want hier Jezus zegt, vraag wat je wil. Ik zal het doen. Ik zal het doen. Bijna ongelooflijk. Misschien denkt u wel, wat, gaat dit niet te ver vanochtend? Nee, want dat is wat uw Bijbel en mijn Bijbel zegt. God zei nooit, zing zonder ophouden. Je zou het niet volhouden, toch? Hij zei nooit, feest zonder ophouden. Dat houdt u ook niet vol. Hij zei nooit, werk zonder ophouden. Hij zei, rusten op de zevende dag. Dat zei hij. Maar hij zei wel, bid zonder ophouden. Dat zei hij wel. En God zoekt zulke mensen. Die zeggen, Heer, ik laat u niet gaan. Ik blijf kloppen, totdat u verhoort. Weet u, volharding, we hebben het er vaak over in ons leven, geestelijke volharding. Dat is niet alleen maar vasthouden aan wat we hebben. Laat daarin volharden. Laten we maar proberen te houden wat we hebben. Maar hier gaat het over kloppen, volhardend kloppen, totdat er is wat er nog niet is. Dat is bidden. Het is er niet, Heer. Dat kan niet. Dat is niet tot uw eer dat dit er niet is. Dat is niet goed. Op welke situatie dan ook. En de Heer Jezus waardeert zo'n houding. Hij zegt ook, zal ik zo'n houding van geloof nog vinden als ik terugkom? Dat vraagt hij. Hij zei niet, zal ik nog diensten vinden om zondagmorgen 10 uur als ik terugkom? Hij zei niet, zal ik nog orthodoxie vinden, de juiste leer onder mijn kinderen? Dat vraagt hij niet. Natuurlijk moet dat er zijn, maar dat staat er niet. Hij zegt niet, zal ik nog conferenties vinden? Zal er nog geld genoeg zijn voor mijn koninkrijk? Dat vraagt hij allemaal niet. Hij zegt, zal ik nog geloof vinden op aarde? In mijn belofte, in mijn almacht. Dat God dingen kan doen boven bidden of beseffen. Dat hij ver, ver boven het heelal staat, zoals berekend is van God. Hoe hoog is dat? Ja. Daar, zo'n houding zoekt hij nog. Een strijdbaar christendom. Een militant christendom. Niet een museum met wapens in de kast, die je mag bekijken, zoals die vroeger gebruikt werden. Maar wapens uit de kast, opgepoetst, klaargemaakt voor de strijd. Dat we samen elkaar ontmoeten op de bidstond. Zeg, heb je je wapen bij? We gaan bidden. Want de Heere God heeft mij zelf zo'n wapen gegeven om de dingen veranderd te zien. Hoeveel kloppende christenen zijn er nog aan mijn deur? Dat vraagt de Heer Jezus. Hoor ik nog iemand kloppen vandaag? Of was het maar een zacht klopje, eventjes gauw tussendoor? Of is hier iemand die mij blijft aanroepen en zegt, Heere God, het is niet goed. We zijn die houding kwijt, mensen. We hebben onze hamers vaak opgehangen, ik ook. De strijdlust is vaak geluwd. En nogmaals, het is te begrijpen in een cultuur als vandaag, maar dat mag niet, het moet toch veranderen. Deze weduwe wist, het moet anders en het kan anders. En het kan anders. Elke dag naar diezelfde deur, moet u zich voorstellen, Elke dag, dat kostte iets. Hè. Weer haar eigen deurtje dicht doen, de weg af, naar de rechtbank, klop, klop, klop. Want ze wist, achter die deur ligt het antwoord en nergens anders. Elke dag opnieuw. En ze had maar één ding te vragen. Ik heb er ongeveer 25.000 te vragen. U ook? Zwaar werk. Bidden is werken. Het is niet een gebedje voor je eten of voor het slapen gaan. Bidden is hard werk. Kunt gij niet één uur met mij waken? Dat zei de Heer Jezus daarover. En wij hebben een lange, lange lijst. En het is goed om zo'n lijst te hebben, want dan kunt u checken of het beantwoord is. Mensen, en het is onvoorstelbaar. Geweldig als je dingen kan wegstrepen. En als je ineens ziet, ik had dat gisteren weer, oh, dat is vorige week verhoord. Ik heb het niet gezien. Ik verwacht het niet eens. Want ik heb geleerd om te bidden. Maar ik heb niet geleerd om een antwoord te verwachten. Dat ben ik nu nog aan het leren. Het is normaal. Het is normaal dat God gebeden verantwoordt. Ik heb op mijn desktop, op mijn computer, heb ik een plaatje staan van een mooie oude houten brug in een park. Ergens in Amerika geloof ik. Prachtige brug. En ik sta aan deze kant van de brug. En je ziet twee mensen over die brug wandelen naar de andere kant van de vijver in het park. En ik heb dat daar bewust opgezet. Om mij te herinneren. Dat ik aan deze kant sta, waar een heleboel dingen verkeerd zijn en niet goed. En dat aan de andere kant iemand woont met alle macht in hemel en op aarde. En die zegt, Alex, kom vandaag nog over de brug. Kom over de brug. Ja? Niet financieel, kom over de brug. Kom mij vragen wat ik alleen heb. Het is niet aan deze kant. Hoe goed we de dingen ook organiseren. Hoe geweldige liedjes we ook zingen. Hoeveel geld er ook is. Het is niet hier. Geestelijke dingen kunnen niet met ongeestelijke dingen worden bereikt. Alleen maar met hem. Vraag mij. Daar is de deur. Ga over die brug en u vindt een deur en zegt klop. En wie klopt, zegt de Heer Jezus, maak je geen zorgen. Ik doe open. De oude broeder Tozer, misschien kent u wel, die zei, gebed is de sleutel tot Gods schatkamers. Achter die deur. Daar is een schatkamer. En daar is alles wat we vandaag hard nodig hebben in onze wereld vandaag. En hij zegt, kom het maar halen. Het derde wat ik mooi vind aan deze vrouw is dat ze volhardt tot ze ontvangt. Mensen, het is moeilijk. Ik heb gezegd, werken, de gebed is werken. Het is een moedige vrouw, ze is alleen. Alleen. En ze heeft geen angst. Ondanks dat ze een kleine minderheid is ten opzichte van de rechtbank. Daar staat ze weer. En de mensen hebben misschien wel gelachen om, daar staat ze weer. Ze denkt zeker dat. En zij zegt, ik ga. Wat een moedig mens is dat geweest. Voortgedreven door een geest van niet accepteren van het onrecht. Of van dat een generatie verloren gaat. Of dat die buren de Heer Jezus nog niet kennen. Ze werd voortgedreven voor die dingen. En ze volhardt, want ze weet, het is de enige plaats waar ik kan krijgen wat ik niet heb. Waar er wel recht op is. En we mogen dat vragen. De dingen van het koninkrijk. Niet om een dikke bankrekening. Of om alle genezing, wat we zo graag zouden hebben. Maar om de dingen van het koninkrijk, wat God belangrijk vindt. Die liggen klaar en die geeft hij u vandaag nog als u het komt vragen. Die dingen. Zoeken we die dingen of zoek ik andere dingen? Jacobus zei, ge hebt niet omdat ge niet bidt. En hij zei, alle goede gaven komen van boven, mensen. Van de andere kant van de brug, daar achter die deur, daar is het, daar komt het vandaan. Als ik diesel nodig heb voor mijn autootje, ga ik niet naar de bakker. Dan ga ik naar de benzinepomp, toch? Daar hebben ze diesel. Als ik geld nodig heb, dan ga ik naar de bank. Nou, soms staat er niks op, maar ik ga naar de bank, want bij de bakker hebben ze dat niet. Dan hebben ze geen geld. Brood. Ja. En als ik geestelijke dingen nodig heb, dan ga ik naar hem die het heeft. Dan kom ik niet bij u zoeken, dan kom ik bij hem zoeken. Hij heeft dat. Wie volhardt, die ontvangt. De Heere God wordt geëerd door antwoord op gebed. Dat toont de volharding. Weet je waarom? Waarom wordt hij daardoor geëerd? Het toont de volharding en het geloof van de bidder. En het toont aan de wereld dat hij kan doen wat nodig is. Geweldige getuigenis als uw gebeden beantwoord worden. Die onrechtvaardige rechter hier, die verhoort. Nou, dat is een wonder. Als een onrechtvaardig mens iets rechtvaardigs gaat doen, dat is een wonder. Dat God gebeden verhoort is helemaal geen wonder. We noemen dat een wonder, maar dat is niet zo. Dat is normaal. Dat is normaal. Hij is de rechtvaardige rechter. Jezus zegt het ook. Die onrechtvaardige doet wat tegen zijn natuur is. Zal hij dan niet doen dat wat met zijn natuur meegaat, dat bij hem hoort? Natuurlijk. Natuurlijk. Hij wacht slechts totdat we komen vragen. Tot slot dit. Gebed is het kenmerk van het grootste kenmerk van een christen. Een christen verblijft bij de Heere God in de binnenkamer. Niet in de feestzaal met alle geweldige dingen die we organiseren, maar u moet te vinden zijn in de binnenkamer. Heeft u zo'n binnenkamer? Geweldig. Ik was op de Bijbelschool en ik had daar zo'n binnenkamer. Dat was een oud schuurtje. We hadden een grote tuin, een oud schuurtje. Het stond op instort. Dat was mijn binnenkamer. Daar kon niemand mij zien. Ik verlang er nog naar terug. Tussen het stof, tussen de oude aardappelen en wat er allemaal lag. Ik weet het niet. Maar ik zat daar. Ik zat daar en dat was mijn binnenkamer. En dat ben ik nooit vergeten. En dat is het werk van een christen daar in dat kleine, onopvallende plaatsje waar u niet beroemd wordt, waar u niet opvalt, waar u geen medailles krijgt, maar wel antwoorden op gebed. Dat is heel normaal. We kunnen dus kiezen. Wilt u nog een spreek? Wilt u nog een studie over gebed? Of zegt u, ik heb er genoeg van gehoord, ik ga het nu doen. Dat is wat anders. Ik ga het nu doen. We hebben al zoveel over gelezen, er zijn al duizenden boeken over. Goede boeken en ook minder goede boeken, maar er zijn boeken over. Blijven ervan dromen of zegt u nee, ik wil een antwoord. Het is in onze handen. En daarom zou ik zeggen, ga naar huis straks, naar de koffie, ga naar huis. En vraag God vandaag om een paar dingen. Zeg, Heere God, wilt u mijn gebedsleven vernieuwen? Opstarten, verfrissen, mij daarin bemoedigen. Ik heb het niet, of ik ben het kwijt, of het is veel te zwak. Geef mij iemand met wie ik samen mag bidden. Vraag om die dingen. Vraag waarvoor u moet bidden. Niet voor alles, dat is veel te veel. Vraag waarvoor en voor wie u mag bidden. En vraag om zo'n geest van Lucas 18, vers 1 en 2 tot en met 8, waar die vrouw beschreven wordt met een geest van volharding, totdat ze kreeg wat ze recht op had. Waar het koninkrijk van God recht op heeft, dat moet u vragen. En dan kunt u zeker zijn dat er een antwoord komt. Daarom is de vraag, wilt u Gods held of Gods heldin zijn? Wel, zorg dat u dan eenvoudig blijft. Dat u de dingen niet meer accepteert. Dat is goed. Nederland heeft zulke mensen hard nodig. En zorg dat u onzichtbaar blijft in uw binnenkamer. Zorg dat u daar blijft. En dan zult u later zeggen, dat later mensen zullen zijn die zeggen, het was een vreemd mens, maar hij leefde met de, of zij leefde met de Heere God. Mogen de Heere God ons vinden op die manier, in zo'n houding, met zo'n leven, als hij straks terugkomt. Zullen we samen de Heer danken. Vader, wij willen u eren dat de deur open is. We hebben het gevierd bij het avondmaal. We kunnen binnengaan langs een nieuwe en eeuwige weg. Eeuwig verlost van alles wat tussen u en ons in is. Heer, we kijken naar uw komst uit, maar ondertussen zijn we hier, aan deze kant van de brug. En Heere, u heeft ons verlost niet om te wachten tot we straks u zullen zien, maar om te werken vandaag. Te werken aan uw koninkrijk. Om uw koninkrijk boven alle dingen te zoeken. Heer, wilt u ons mens op ons hart leggen? Wilt u ons een grote verlangen geven dat anderen tot bekering komen? Dat uw gemeente gezond wordt en sterk en krachtig. Dat het bruist van geestelijk leven. Heer, dat we elkaar kunnen opbouwen wanneer we elkaar tegenkomen. Heer, we willen belijden dat ons gebedsleven vaak zo ingezakt is. Zo weg, zo verdwenen. Heren, wij willen u vragen om vergeving. En we willen u vragen om vernieuwing. Heren, geef ons die visie, uw geest van volharding. Dank u voor dit eenvoudige voorbeeld dat u zo lang geleden vertelde aan uw discipelen. Mogen u, Heren, ons vinden in de binnenkamer. In Jezus' naam. Amen.